Wij waren vorige keer in Romeinen hoofdstuk 11, vers 16. Indien de eerstelingen heilig zijn en u weet langzamerhand. We hebben de maanden vooruitgetrokken om de betekenis van die term tot ons te laten doordringen. Eerstelingen. Eerste vruchten van de oost, eerstgeborenen, eerstelingen, erfgenamen dus. Hè. En het slaat natuurlijk op de oorspronkelijke roeping van Israël als zoon, nog een andere term. Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zijn ook de takken heilig. Dat is twee keer hetzelfde. Het eerste is, als u mij vraagt, meer specifiek ontleend aan het feest van Pinksteren, het wekenfeest, dat van de eerstelingen broden dus. Want die eerstelingen waren de eerste vruchten van de oogst en daar zou één deeg van gemaakt worden en van het ene deeg dan weer twee broden. En dat deed dus de eerstelingenbroden. Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, maar die eerstelingenbroden en het deeg, dat is een uitbeelding van de gemeente. Het was niet voor niks trouwens dat officieel op Pinksteren, op het feest van die eerstelingenbroden dus, voor het eerst openlijk het evangelie gepredikt werd. En meteen in allerlei talen, weet u nog, in de talen der heidenen. En die beeldspraak laat de apostel gauw los en in plaats van eerstelingen en deeg heeft hij het nou over wortel en takken. Maar het komt hetzelfde neer, zoals het deeg gemaakt wordt van dan wel voortkomt uit de eerstelingen. Zo komen de takken voort uit de wortel, dan wel uit de stam. Indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Dat wil zeggen, als Israël oorspronkelijk geroepen is, om zo te zeggen, of voor mijn part de aartsvader zal, want dat maakt verder toch geen verschil wat je hier precies aanhangt. Daarom kun je er tot in lengte van jaren over discussiëren. Maar het maakt toch niks uit. Je weet waar het over gaat. Het gaat over de oorspronkelijke roeping van Israël en wat daaruit voortgekomen is. De takken. Dat is een mooi ander woord voor stammen, bijvoorbeeld. Het is niet voor niks dat ik dat voorbeeld noem trouwens, maar vooruit. Dus zo heet dat toch. We spreken over een stamboom. En u weet de takken daarvan enzovoort. Zo zijn wij uit de arme tak van de familie, om zo te zeggen. Maar wel uit de godsdienstige. Uit de takken. Zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken. Maar ze waren heilig hoor, die takken. Zo enige der takken afgebroken zijn. Er staat bij Jeremia 11, vers 16. Ik geloof dat die nog klopt ook. Ja, ga ik zo naartoe. Maar ik blijf eerst even hier. Dat is altijd het aardige. Vooral in deze hoofdstukken is dat altijd zo mooi. Je leest het in het verband waarin het hier staat. En los daarvan lees je diezelfde teksten in het verband waarin ze staan in het Oude Testament. En dat wordt toch interessant, hebben wij gezien, in verband met Ammi en Lo Ammi. Want je denkt dat het over Juda gaat, maar dat was dus niet zo, hè? Ging niet over Juda, ging over Israël, over Efraïm. En zo doe je dat met deze dingen ook, maar dat ga ik zo even doen. Eerst hier lezen, zo enige der takken afgebroken zijn. Nou ja, waar dat op slaat mag niet zo moeilijk zijn, want het ging over het ongeloof, de verharding, het struikelen, het vallen, de vermindering van het Joodse volk hier. En nou heb je nog een andere uitdrukking. Afgebroken. Heeft God zijn volk verstoten? Nou ja, Juda blijkbaar wel. Maar niet voor altijd. Maar dat komt hier later in de volgende versen. Maar die enige takken die afgebroken zijn, moet betrekking hebben op Juda. Dan wel het ongelovige deel van Juda, net zo je wil. Maar in ieder geval het Joodse volk als volk. En zo enige takken afgebroken zijn en gij, stop ik ook. Wie? Vers 13. Wie? Vers 13. Ik spreek tot u, heidenen. Zo enige dat ik afgebroken zijn. En gij, een wilde olijfboom zijnde. Zijn de heidenen een wilde olijfboom? Het antwoord is ja. Goed. Daarna heb ik altijd de eigenaardigheid om nog meer vragen te stellen, zoals, Welke heidenen zijn een wilde olijfboom? Of zijn ze dat allemaal? Maar waarom zijn ze dan een olijfboom? Want dat betekent dan niks meer, hè? Dat het een olijfboom is. Dan had het ook gewoon een boom kunnen zijn. Een tamme en een wilde. Wat is een olijfboom eigenlijk? En wie zijn die heidenen? Dan zoeken we eerst gewoon in dit schriftgedeelte. Wie? Gij heidenen. Welke heidenen? Die heidenen die hier geadresseerd worden in een brief die geschreven is aan een gemeente in Rome. Wie is de gemeente in Rome? Wie zijn dat? Wie zijn die lui? Weten wij niet, staat in alle boeken. Nou, bijna alle. Weten wij niet, want we weten niet hoe die gemeente in Rome ontstaan is. Men zegt, ja, dat zal wel van een of andere soldaat geweest zijn die ergens het evangelie heeft opgedaan en toen naar Rome gegaan is. Maar we weten het niet, hè? En omdat we het niet weten, kan de Rooms-Katholieke Kerk leren dat het Petrus was die dat geregeld heeft. Zij kunnen het niet bewijzen en wij ook heel moeilijk het tegendeel. Bewijzen dat iets niet waar is, wordt altijd moeilijk. En officieel is dat zelfs onmogelijk. Strikt genomen is het onmogelijk. Maar vooruit. Maar wie zijn die lui? Nou, wij weten het wel. Want wij kennen een gemeente, niet hoe die ontstaan is zozeer, maar we weten wel wie het zijn. En we weten ook op welk adres de brief dan bezorgd zou moeten zijn geworden. Want wij kennen uit Romeinen 16 een verzameling gelovigen. Wij noemen dat een huisgemeente, maar een gemeente is altijd een huisgemeente, want een huis is een gemeente en een gemeente is een huis. Ten huize van Aquila en Priscilla. En dat waren Joden. Die komen we in Handelingen zo tegen. Die zwierven wat af, maar die hebben Rome moeten verlaten. Maar oorspronkelijk woonden ze in Rome. Aquila en Priscilla, die zijn Joods. En de algemene gedachte daarbij is dat aangezien deze brief gericht wordt aan gij heidenen, ik spreek tot u heidenen, is het dus niet aan een overwegend Joodse gemeente geschreven. En dus niet bezorgd ten huize van Aquila en Priscilla, logischerwijze, en om die reden worden ze dus ook apart vermeld, groetse staat er in Romeinen 16. Met andere woorden, daar is de brief niet bezorgd, dus hij is bezorgd aan een gemeente uit de heidenen. En kennen wij zo'n gemeente uit de heidenen in Rome? Ja. En ik kan het niet missen wat het adres was. Het adres was het Britse paleis. Palatium Britannicum, ik zeg het altijd in het Latijn, want u weet dat ik het Latijn niet uitgevonden heb. Laat staan dit soort termen. Zo is het in de boeken teruggekomen. Want het verhaal is dat inderdaad het Britse koningshuis uit de Siluren en meer in de breedte uit de stam der Simoni, dat wil zeggen Britse koningshuis afstammend van Saul, de zoon van Simeon, Wales, ja, dat die in Rome verkeerde nadat de familie gevangen genomen was, ik zeg maar even heel kort en neutraal, gevangen genomen was, afgevoerd naar Rome. Dat weten we allemaal heel zeker, want er is uitgebreid verslag van gedaan, in ieder geval de Tacitus, inclusief de rechtszaak tegen King Caradoc, Caractacus, Carapacus, of hoe zijn naam maar gespeld of uitgesproken wordt. En voor het eerst brachten de Romeinen een tegenstander die ze overwonnen nou eens niet om. Maar hem werd opgelegd dat hij 7 jaren zou moeten blijven in Rome. In Liberia Custodia heet dat. Dat wil zeggen vrije gevangenschap op dezelfde wijze als Paulus. Dat wil zeggen ze mochten de stad niet verlaten. Ze mochten wel de stad in uit hun huis. En dan werden ze geketend aan een soldaat, aan een bewaker. En in huis waren ze überhaupt vrij. Maar ze moesten in de stad blijven. Dat soort gevangenschap was dat van Paulus als Romein staatsburger. Maar dat soort gevangenschap was ook dat van Caradoc. Dat weten wij. En we weten ook hoe het verder gegaan is. Die familie die was in ieder geval gedeeltelijk reeds tot geloof gekomen. En ik ga het niet uitleggen. Maar op grond van de Bijbel denk ik dat Caradoc zelf pas tot geloof gekomen is. Toen hij in Rome was. Door de bediening van de apostel Paulus, dat is dus later. Maar het neemt niet weg dat zijn kinderen, in ieder geval zijn dochter, beschouwd worden als al tot geloof gekomen nog in Brittannië voor hun gevangenschap. Dat is tamelijk gedetailleerd bekend. En tot vandaag, ja, ze willen het ter plekke niet weten, maar tot vandaag geldt dat huis, die plaats in Britannicum, geldt dat huis als het eerste officiële christelijke gebouw, kerkgebouw, zeg maar. Nou ja, ter wereld zeggen de Roomsen, maar ze letten niet op. Het is op het continent, hè. Want volgens diezelfde Roomsen is het eerste kerkgebouw wel degelijk dat in Glastonbury in Brittannië. Maar ze noemen het tegenwoordig niet meer Palaats in Britannicum, ze noemen het het huis van Pudens. Maar Pudens was de schoonzoon van Caradoc, getrouwd met Claudia. En het echtpaar wordt inderdaad in de Bijbel genoemd in 2 Timotheus 4. Samen met trouwens nog een zoon van Caradoc, de prins Linus, die trouwens in de Rooms-Katholieke Kerk beschouwd wordt als de eerste paus na Petrus. Hoeveel argumenten wil je nog meer? Ik bedoel, dat is duidelijk. Met andere woorden, gij heidenen werd heus het eerst gelezen door de Britse, want zo heette die lui, Britten, door de Britse koninklijke familie in gevangenschap in Rome. Dus wie waren die heidenen, gij heidenen, en wilde olijfboom? Waarom een wilde olijfboom? Nou, dat snap je, want het gaat over een tamme olijfboom en een wilde olijfboom. De tamme olijfboom die bedoeld had vrucht te dragen, zal ik maar zeggen, was de bedoeling. Dat is het Joodse volk, dat weet je hier. En nou zoek je heidenen op die ook een olijfboom zijn. Dan moet het dus ook Israël zijn en het is onvruchtbaar omdat het ongelovig is. Over die heidenen gaat het. En waar vind je ze? Ja, in Brittannië dus. En hier gevestigd in Rome. Die lijnen komen allemaal perfect bij elkaar. Ik vind het wel aardig, want het betekent inderdaad dat je als dat Handelingen weliswaar aan de oppervlakte, maar het is een oppervlakkig boek, hè, Handelingen. Ik hoop niet dat u me de kwalijk neemt dat ik het zeg, maar het is een oppervlakkig boek. Het heet Handelingen der Apostelen, zo hebben wij het genoemd, maar in werkelijkheid gaat het alleen over Petrus. En dan maar kort, want daarna verschijnt Paulus op het toneel, en hoor je van Petrus nooit meer wat. Het gaat dus eigenlijk maar over één apostel. Het gaat van Petrus via Paulus. En de geschiedenis is er een, het begint in Jeruzalem en het eindigt in Rome. Dat is de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk. Maar dat is de oppervlakte. Want daarachter ging het van Juda naar Efraïm. Nee, die was in Rome. Staat het in de Bijbel? Nee, het staat niet in de Bijbel. Maar de hint daarna krijg je wel in 2 Timotheus 3. Omdat daar dan toch drie personen uit die familie genoemd worden. En die andere had er ook mee te maken. Maar dat vertel ik u nou niet. Want er wordt nog een persoon genoemd in 2 Timotheus 4. Maar die noem ik verder niet. En verder Pudens wordt onder de naam Rufus genoemd in Romeinen hoofdstuk 16. Dus dat is hier in het eind van deze brief. En dat is dus een van die familie, om zo te zeggen. Het is echt goed te vinden. Het is weliswaar verborgen, maar wie enige moeite doet, vindt dat vanzelf. Hè? Maar nou even wat hier precies staat. Zo enige der takken afgebroken zijn van die heilige olijfboom, en gij, heidenen, een wilde olijfboom zijnde, want zo wordt het in elk geval geïnterpreteerd, als een wilde olijfboom, schijnt een oleander geweest te zijn, maar mij zegt het niks hoor. Agrilaios. Maar ik neem aan dat deze vertaling ook goed is, een wilde olijfboom. En gij een wilde olijfboom zijnde in derzelfde plaats zijt ingeënt. Dat wil zeggen dat dus van de tammeboom takken zijn afgebroken, dat staat hier, dan wel afgesneden, gezaagd of hoe men dat maar doet. En de takken van de wilde olijfboom op die tammeboom op de opengevallen plaatsen geënt worden. Ze worden verplaatst van de ene boom naar de andere. Dat is op zich niet ongebruikelijk om het zo te doen. Het enige probleem van deze beschrijving is dat boomkwekers enzovoort, die doen precies andersom. Hè? Ze nemen de tamme takken en zetten ze op een wilde stam. Toma. Maar. Dus is dit een wonder? Ja. Nou, vind ik mooi. Vind ik ook mooi. Vind ik ook goed. En gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt ingeënt. Is de gemeente in de plaats van Israël gekomen? Ja, zeker wel. Maar het is wat slordig en wat erg oppervlakkig geformuleerd. Mijn antwoord is volmondig ja, maar daarna krijgen we de discussie over, maar wat is Israël dan? En welke plaats is dan de plaats van Israël en wat is de gemeente? En anders betekent het niks dat de gemeente al of niet in de plaats van Israël gekomen is. Maar Israël is dat koninklijk priesterlijke volk. En de plaats of positie van het volk is die van priesters en koningen. Als verantwoordelijk voor het woord van God en daarmee voor de zaligheid als zodanig. Want die ligt vast in dat woord. Het is het volk dat God ten dienste stond. En voor dat doel heeft hij het gemaakt tot eerstgeborene, tot hoofd staat er ook, onder de volken. Maar hoofd betekent ook gewoon eerste. Hè? Dat is Israël. En voor zover dat in de dagen van het Nieuwe Testament, ik bedoel dagen van, zoals beschreven in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes en zo, hè, voor zover dat het Joodse volk was, nou ja, dat is inderdaad terzijde gesteld, is uit het ambt ontslagen. En voor zover het ambt vervuld zou worden in onze dagen, zal dat moeten gebeuren door de gemeente. En in die zin is de gemeente in de plaats van Israël gekomen. Dat is inderdaad waar. Maar er zit nog meer aan vast. Want wat de apostel hier dan toch heus naar voren brengt, zonder het meteen expliciet uit te bazuinen, maar wat hij naar voren brengt in deze uiteenzetting, is dat die gemeente geacht wordt voort te zijn gekomen uit Israël. Zijnde echter niet Juda, maar Efraïm. En dat vind je hier dus opnieuw, voor de zoveelste keer, want we hebben het al een paar keer ontmoet hier in deze hoofdstukken. De wilde olijfboom staat namelijk voor de 10 stammen, om zo te zeggen, die uit het ambt waren ontslagen, Hosea 4, die Lo-Ammi waren geworden, Hosea 1, die een heidens volk waren geworden, maar de takken daaruit worden overgezet, en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden. En let nog even op dat er eigenlijk niet eens staat dat er takken van de wilde olijfboom worden afgenomen en op de tammen gezet. Maar er wordt eigenlijk gezegd, ik kan het niet anders lezen, dan dat die hele wilde olijfboom op die tammen wordt geënt. Lees het nog maar 3 keer. Of 5 keer. Je kunt lezen wat je wil, maar de hele boom. Zo er enige der takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt geënt. De hele boom dus. En dus de hele volk. Logischerwijze wordt het dan, omdat je niet beter weet, zeg ik dan altijd maar laconiek, wordt het dan dus de complete 10 stammen van Israël wordt op die tamme boom gezet. Wat is er nou in de plaats van het Joodse volk gekomen? De gemeente. Nou, in de praktijk wel. Maar officieel, Efraïm, in de zin van de complete 10 stammen. Onder het motto, zij waren Lo-Ammi, maar in de plaats waar zij waren, zouden zij alsnog Ammi worden. Daar komt het toen neer, althans zonen van de levende God genaamd worden staten. Sterker kun je het al niet zeggen, dat is nog veel sterker dan Ammi eigenlijk. Hè? En dat hebben we allemaal gelezen. En woorden van diezelfde strekking in nogal wat andere profetieën. En gij, een wilde olijfboom zijnde, in dezelfde plaats, oké, zijt ingeënt. En des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden. Ik lees hem eerst verder, ik kom er daarna nog op terug, hè, want dan zoeken we die teksten op in het Oude Testament. Zo roemt niet tegen de takken, tegen de natuurlijke takken die er nog zijn dus, hè, en ook niet tegen de takken die afgesneden zijn. Zo roemt niet tegen de takken, en indien gij daartegen roemt, bedenk dan, gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. En dan nog een keer, gij zult dan zeggen, de takken zijn toch afgebroken opdat ik zou ingeënt worden. Die uitdrukking moet je vooral nog een keer lezen naast, zij zijn gevallen en door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. was de bedoeling dat ze vallen zouden? Nee, maar door hun vallen is de zaligheid op de heidenen gezonden. En hier lees je, de takken zijn afgebroken opdat ik zou ingeënt worden. En als je dan bedenkt dat de brief bezorgd is geworden op het adres van Keredok, de hoogste machthebber officieel binnen de 10 stammen van Israël dus eigenlijk, dan begrijp je dat ik ook. Want hij vertegenwoordigt het hele volk. Op dat moment. Of dat werkelijk zo is, jongens. Als je dat niet gelooft, dan niet. Per slot, hij was niet uit Efraïm of uit Jozef. Hij was uit Simeon. Maar goed, maakt mij verder niks uit, hoor. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, dat is goed, zegt Paulus. Zij zijn door ongeloof afgebroken. De Joden dus. En gij, uit de heidenen, uit de wilde olijfboom, gij, en ik roep dan meteen Israël dan wel Efraïm, gij staat door het geloof. Zijt niet hoogmoedig, die neiging zou er dus blijkbaar wel zijn, zijt niet hoogmoedig, maar vrees, want is het, als het zo is, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft en dus een oordeel gebracht heeft over Juda, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. En daar gaat de apostel op in en zegt, zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn, over Juda, maar de goede tierenheid over u. Indien gij in de goede tierenheid en dus in de genade en barmhartigheid en de hulp, de bekwamertijd en wat het maar was, indien gij in de goede tierenheid blijft, want anderszins zult ook gij afgehouden worden. Hetgeen hier als mogelijkheid geopperd wordt, maar ik weet dat ik nou wat arrogant ga zeggen, maar ik wilde gaan zeggen, als je enigszins gewend bent aan het Bijbel lezen, weet je dat dit maar niet een mogelijkheid is, maar dat het een profetie is en dat het zo zal gaan dus. Dat kan ik niet bewijzen. Nou ja, misschien wel, maar dat ga ik toch niet proberen. Want zo is dat dan, hè. Zo zou het ook inderdaad gaan. De 10, om zo te zeggen, zullen alsnog afgesneden worden. Afgehouwen heet dat. En dan vers 23, want het gaat gedetailleerd verder. En daaraan merk je dat het wel degelijk zo zal gebeuren. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, de Joden dus, ook zij zullen ingeënt worden, dat wil zeggen teruggeënt worden en teruggeplaatst worden in hun oorspronkelijke positie. Want God is machtig om dezelfde weder in te enten en dus weer terug te plaatsen. En op die lange termijn is de vraag, heeft God zijn volk verstoten, dus helemaal absurd. En op de korte termijn is het, nou ja, Juda wellicht, maar dan Efraïm weer niet. Efraïm was verstoten, maar die is teruggeplaatst. En dan nog een keer. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, tegen nature, dan is het dus toch een wonder. Hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom alsnog geënt worden. En dan volgt vers 25, dat spreekt over de toekomstige bekering van Israël. Maar ik heb u al eerder gezegd, en ik herhaal het nog maar een keer, als de apostel in deze hoofdstukken de term Israël gebruikt, heeft hij het over het Israël tot in zijn dagen, dat is het Joodse volk. En dat heb ik u waarschijnlijk ook gezegd. Dat is waarschijnlijk de reden waarom hij de naam Israël niet gebruikt in vers 4. Dat had hij moeten gebruiken omdat het in 1 Koningen 19 staat. Maar hij gebruikt het niet omdat hij de term hier gebruikt voor Juda. De situatie was inmiddels veranderd, immers. Dat heb u toch, hè? Nou goed, ik kom daar zo op terug natuurlijk. Want ik heb nou wel erg veel laten liggen, links en rechts. Dat wil zeggen, in het Oude Testament heb ik het een en ander laten liggen. En dat ga ik nu opzoeken. Want het ging over vers 17. Zo enige de takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt geënt, enzovoorts. Het schijnt ontleend te zijn, en daarom staat het er ook onder in mijn Bijbel, aan Jeremia 11. En daar schrik u niet van, hè, dat het Jeremia is dus, hè? Wie? Jeremia, die zou afbreken, koninkrijken, maar die ook zou planten, koninkrijken. Die een bediening zou hebben, dus aan de ene kant bij de twee stammen, een oordelende functie, en aan de andere kant een opbouwende functie bij de 10 stammen, logischerwijze. Al het een en ander tamelijk opengelaten, maar zodanig dat je die dingen zo zonder meer kunt begrijpen. Jeremia hoofdstuk 11. Ik lees het laatste deel van vers 11. Als zij dan tot mij zullen roepen, zal ik naar hen niet horen. Gesproken over Juda, de inwoners van Jeruzalem. Juda, dat staat er, hè. Dan zullen de steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem heen gaan en roepen tot de goden die zij gerookt hebben. Maar ze zullen hun gans niet kunnen verlossen ten tijde huns kwaads. Want naar het getal uw steden zijn uw goden geweest, o Juda. Elke stad een andere god. Naar het getal der straten van Jeruzalem hebt gij lieden altaren gesteld voor die schaamte. Dat verschijnsel kennen we, op elke straathoek een kapel, een altaar. Om de Baal te roken. Gij dan, bid niet voor dit volk, zegt de Heer tot Jeremia. En hef geen geschreeuw, noch gebed voor hen op. Want ik zal niet horen ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen, terwijl zij die schandelijke daad met velen doet en het heilige vlees van u geweken is? Wanneer gij kwaad doet, dan springt gij op van vreugde. De Heere had uw naam genoemd, een groene, een levende olijfboom. U weet wel, wanneer de boom groen wordt, een tak teder en wat het maar was. Hè? Een groenende olijfboom, een waar leven in zit, blijkbaar. De Heere had uw naam genoemd een groene olijfboom. Over wie gaat het? Over Juda, hè? Uitdrukkelijk, hè? Hier. Schoon van lieflijke vruchten, maar nu heeft hij met een geluid van een groot geroep een vuur om dezelfde aangestoken en zijn takken zullen verbroken worden. Let op de stijlbreuk, maar dat op zich is een stijl, hè? Je zou denken verbrand worden, maar er staat verbroken, maar allebei is dan waar natuurlijk. Hè? En met Jeruzalem is het zelfs letterlijk gebeurd, verbrand en verbroken. Geen steen op steen gelaten. Want de Heere der Heerscharen die u heeft geplant, het beeld van de olijfboom, de groene, de tamme olijfboom, wordt hier voortgezet, hè. Die heeft een kwaad over u uitgesproken om der boosheid wil van het huis Israëls en van het huis van Juda. Dat van het huis van Israël ging hieraan vooraf, hè. En van het huis van Juda, die zij onder zich bedrijven om mij te vertonen, rokende de Baal. Want het idee is dat Juda uiteindelijk de afgoderij van de 10 stammen, van Efraïm, van Israël, heeft overgenomen. En een pak een beet 100 en nog wat jaren na het definitieve oordeel over Israël, Efraïm, komt het oordeel alsnog over Juda. Maar specifiek in Jeremia gaat het natuurlijk over Juda alsnog. Maar het beeld van de olijfboom, een tamme olijfboom, lijkt me duidelijk. Het is hieraan ontleend, het zou afgebroken worden. Alleen, Paulus gaat er wat gedetailleerder op in. Daarnaast hebben wij, maar dat wordt niet vermeld in mijn Bijbel, hebben wij enige uitspraken in Hosea. En dan gaan weer de belletjes branden en de lampjes rinkelen. Want Hosea, dat was die profetie, die begint met Lo Ami, Lo Ruhama enzovoort. Een profetie die in zijn geheel feitelijk gaat over Israël. Juda wordt wel vermeld, maar het gaat over die 10. En in dat verband lezen wij in Hosea 14, vanaf vers 1 dan maar, Samaria, dan weet je op welk been je staat dan, hè. Niet op Jeruzalem, maar op Samaria. 10 stammen dus. Samaria zal woest worden, want zij is bij de spannen geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderen zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Excuus. Excuus, maar ik heb het niet geschreven. Bekeer u, o Israël. Wie? 10, ja. Bekeer u, o Israël, tot de Heer uw God toe, Samaria. Want gij zijt gevallen of zult vallen om uw ongerechtigheid. De verwijzing is natuurlijk naar de wegvoering uiteindelijk in Assyrische ballingschap. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heer. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren, bedoeld is offers, de varren onze lippen. Staat er bij u ook een verwijzing bij naar Hebreeën 13? Aardig, hè? Daar gaat het over ons. Het gaat over de gelovigen van vandaag, levend onder het nieuwe verbond. De vrucht der lippen die zijn naam belijden, heet dat daar. Dat is ontleend aan deze. Maar hier gaat het over de tienstammen. In de Hebreeënbrief schijnt dat geen rol van betekenis te spelen. Maar die schriftverwijzingen zijn toch nog tamelijk suggestief, hè? En dan, Assur, want daarin zouden ze weggevoerd worden. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Betekent, wij zullen niet meer hoogmoedig zijn en onze eigen goden maken. Hier wordt gesproken over een wegvoering weliswaar naar Assur, maar daarna over een bekering. Assur zal ons niet behouden. Nee, onze God zal dat. Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, dat is de uitdrukking van hoogmoed, en tot het werk onze handen, van onze eigen handen niet meer zeggen, gij zijt onze God, want Baal is door mensen zelf gemaakt, evenals trouwens het kalf, het eerste gouden kalf al en de latere kalveren ook, hadden ze zelf gemaakt, zie uw God, o Israël, die u uit Egypte gevoerd heeft. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Je zit hier in Hosea 14, maar het is een term uit Hosea 1. Rugama. Ik zal hun lieder afkering genezen. Let op, het was een oproep aan Samaria, bijgenaamd Israël, tot bekering. Maar het gaat langzaam over in de vaststelling dat het zich zal bekeren. En dat de Heer hen zal zegenen. Ik zal hun lieder afkering genezen. Afkering is de term voor de vrouw die die man niet wil. Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben, want ze is niet meer afkerig, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Heeft de Libanon wortelen? U begrijpt toch hopelijk de grote stappen die de profeet neemt. Prachtige beeldspraak. Die moet leren in de loop der jaren, denk ik. Die wortelen van de Libanon zijn de wortelen van de cederen van de Libanon. En de cederen van de Libanon zijn we ook al tegengekomen, want ze zijn een beeld van koningschap in het algemeen. En in het bijzonder van het huis uit David. Dat hebben we allemaal besproken. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie, vanwege die dauw erover, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon, zodat je toch zou moeten vermoeden dat hij verwezen wordt, ik zeg het dus erg terughoudend, naar koningen over Israël, over de tienstammen, uit het huis van David. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. Maar wie is deze olijfboom? Nou ja, niet Juda, maar hier is het Israël, de tienstammen. Zijn heerlijkheid zal zijn als die van de olijfboom en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Dat slaat op de reuk trouwens ook weer van de cederen van de Libanon, hè. Het schijnt dat als je een huis bouwt of een tempel bouwt van cederhout, dat zo'n huis nog jaren ruikt naar cederhout. Dat is bekend uit de geschiedenis, hè? Goed tegen motten. Dan leg je je goed daarin en dan. Oh, dat wist ik niet. Oh. Nou ja, ja, ik geloof het direct hoor. Ja. Van dat soort dingen heb ik geen verstand. En die mevrouw uit Zalk, die is al is overleden. Dus ja, ik had niet meer navragen. Bij Klazin. Klazin, ja. Nou goed. Hij zal een reuk hebben als Libanon. Zij zullen wederkeren zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Let op dat je wederkeren hier blijkbaar niet mag interpreteren als wederkeren naar het land. Daar wordt namelijk helemaal niet over gesproken, zo zonder meer niet. Het is het tegenovergestelde van het afkeren uit de voorgaande verzen. Het hangt samen met het bekeren, eveneens uit de voorgaande verzen, in ieder geval vers 3. En het is dus een wederkeren tot de Heer. Van wie men zich afgekeerd had, maar tot wie men zich zou bekeren. En dan heet het wederkeren, omdat men nou eenmaal van hem vervreemd was. Zij zullen wederkeren. En dan volgen deze zegeningen. Efraïm, wat heb ik... Vers 9, dus u ziet dat het nog steeds gaat over de 10 stammen. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. En dan, mocht u het nou helemaal, niet helemaal begrepen hebben... of de verklaring die ik dan probeer te geven wat erg voortvarend vinden... dan staat er... Wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. En je weet nu ook wie die overtreders zijn, toch? Ja, Juda. Natuurlijk, ja, in dit verband gewoon, ja. En je weet nou ook waar die zogenaamde doxologie aan het eind van Romeinen 11 vandaan komt, vanaf vers 33. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heeren gekend en wie is zijn raadsman geweest? Enzovoort. En er staan allerlei verwijzingen bij naar het Oude Testament. Maar een verwijzing naar Hosea 14 lijkt me toch wel erg voor de hand te liggen. Het laatste vers van Hosea. Het laatste vers van Hosea. Met andere woorden, dat vers is waarschijnlijk ook maar niet van toepassing op de paar voorafgaande versen. Maar het is de afsluiting van alle 14 hoofdstukken. En het is dit onderwerp. Hoe dat met Israël zou gaan. Het zou weliswaar Lo-Ami worden. Maar tegen de tijd dat Juda de vervangende functie niet meer vervult of zo. Of hoe je dat maar zegt. Tegen de tijd dat Juda zou struikelen. Zou Israël alsnog Ami worden. En daarna stel je weer de vraag. Heeft God zijn volk verstoten? En dan begrijp je de sterke woorden van de apostel Paulus. Dat zij verre. Die uitdruk nu, die begreep ik vroeger nooit. Dat zij verre. Ik heb altijd het idee gehad van, nou ja, eigenlijk wel. Of enigszins wel, of dat zij verre. Nou, zo ver is dat niet. Maar nu, als je dit dan weet en begrijpt wat hij kennelijk in gedachten heeft. Want hij citeert uit deze schriftplaatsen. Hè, dan mag het niet moeilijk zijn. Dat zij verre. Mag dan de Joden verstoten hebben voor een tijd. Maar het werk gaat door met Israël. En dat is wat je zou moeten verwachten. Dat is wat beloofd was. Israël. Maar dat is dan niet Juda, maar dat is Efraïm. Maar dat was eigenlijk al zo van oudsher. Maar goed, dat is dus wat we besproken hebben. Hoe dat eerstgeboorterecht niet naar Juda ging. Juda werd machtig onder zijn broederen. Maar het eerstgeboorterecht was van Efraïm. Of van Jozef staat er dan, hè. Ik moet nog wat aanhalen uit het Oude Testament, want we hebben nou gezien dat de olijfboom wel degelijk, zeker de groenende olijfboom, wordt toegepast op Juda, maar dat de takken zouden worden afgebroken. Dat hebben we in Jeremia gelezen. En de andere kant lezen we de 10 stammen als een olijfboom die wel degelijk voortbrengt. En dat past volledig in deze gelijkenis, om zo te zeggen, van Paulus in Romeinen 11. Maar los van dat we dus kunnen aantonen, de olijfboom is Israël, hebben wij andere uitspraken over de olijfboom, waar het begrip als zodanig inhoud gegeven wordt. Want je kan altijd nog vragen, maar waarom is Israël dan een olijfboom? Want wat is dan een olijfboom? En dan kom je terecht in elk geval in Zacharia 4... Dat is niet zo makkelijk, visioen. Ik schiet er meestal in hoge snelheid overheen, maar als ik het moet lezen en woord voor woord moet uitleggen, wordt het nog ingewikkelder. Maar Zacharia ziet het gezicht van de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. Maar wat hij feitelijk ziet, is twee olijfbomen, maar dat kunnen ook gewoon takken zijn. Olijftakken. Want het boom is gewoon hout, hè, dat weet u, ets. Hè? Is gewoon hout. Het kan ook tak zijn, hangt er vanaf. Maar het heet hier even twee olijfbomen. Prima, twee. En wat hij ziet, is niet dat die olijven geplukt worden en uitgeperst worden en dat die olie in kannetjes gedaan wordt, in kruikjes of in een reservoir, en dat van daaruit de lampjes gevuld worden die dan weer op hun beurt op de kandelaar staan om licht te verspreiden. Heb u dat gevolgd? De productie van licht. Maar wat beschreven wordt, is dat de olie zomaar vanuit de olijftakken, dan wel vanuit de olijven, in leidingen terechtkomt. Je moet ervoor doorgeleerd hebben als loodgieter. Het gaat in 7 pijpen. Die lampen hadden 7 en 7 pijpen, de welke boven zijn hoofd waren. Het was nog dubbel ook. 7 en 7. Dat is vers 2. En via die pijpen, die leidingen dus, wordt de olie getransporteerd naar de lampen. Dat wil zeggen, het is een perpetuum mobile. Dat wil zeggen, er komt geen hand aan te pas. Het gaat allemaal spontaan en vanzelf. En gevraagd naar, wat is dit? Zegt de Heer, wat dit voorstelt? Het stelt voor, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. De Heer zelf doet een werk, de geest. Maar u en ik hebben al lang geleerd, mag ik hopen, dat het werk van de geest het werk is dat de Heer doet, dat Christus doet in onze tegenwoordige tijd, met betrekking tot de roeping van de gemeente, maar ook met betrekking tot het functioneren van de gemeente. En de functie van de gemeente is nou eenmaal de functie van Israël oorspronkelijk, namelijk die van koninklijk en priesterlijk volk. Een volk aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd en het woord van God is licht. En wij zijn het licht der wereld dus in de praktijk. En wij blijven dat ook, want de Heer zorgt daarvoor. Niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest gebeurt dat. Wat stelt de olijfboom dus voor? Priesterschap. Het bedienen van het woord Gods. Het verspreiden van licht. Waar nog bij komt dat de olijfolie niet alleen licht is, dat wil zeggen verzorgd, bewerkstelligd, maar het is ook een uitbeelding van leven. Het is zelfs een beeld van de Heilige Geest. Meer in bijzonder, het is zelfs de uitbeelding van eeuwig leven. Ontleend aan het merkwaardige verschijnsel dat olijfbomen inderdaad verschrikkelijk oud kunnen worden. Ze gaan niet zomaar vanzelf dood. Je kan ze vermoorden, dat kan. Je kunt ze afzagen, en daar heb je het ongeveer wel een beetje mee gehad. Ze zijn de uitbeelding van eeuwig leven, vandaar dat zalving in de Bijbel is in ieder geval met olijfolie, dat het soms vermengd wordt met soms andere ingrediënten. Dat is zo, maar de basis is altijd gewoon olie, namelijk olijfolie. En het gezalfd worden is een uitbeelding van nieuw leven ontvangen, van opstaan uit de dood. Ik ga het allemaal nou niet uitleggen, want het is gewoon vaste Bijbelse waarheden, allemaal hoogst elementair. Het gaat over eeuwig leven uiteraard. Hè. Het is dus een uitbeelding van priesterschap eigenlijk, maar lees even mee het laatste vers van Zacharia 4. Daar staat, toen zei hij, deze zijn de twee olietakken, eerst heette het twee olijfbomen, in vers 3 bijvoorbeeld, nu heette het takken, het is heus hetzelfde. Deze zijn de twee olietakken, welke voor de Heere der ganse aarde staan. Maar het staan ergens voor wil zeggen iets vertegenwoordigen of iemand vertegenwoordigen. En het staan voor de Heer wil gewoon zeggen de Heer vertegenwoordigen. Alle profeten deden dat sowieso. En de priesters in elk geval, die stonden voor de Heer, voor zijn aangezicht. En dat is niet maar een instructie voor, over de choreografie, waar iemand zoal staat. Zo heet dat, en de regie van het toneel en zo. Nee, het heeft overdrachtelijke betekenis. Hè? iemand staat ergens voor. Of hij staat voor iemand anders. Dat wil zeggen, hij is vertegenwoordiger. En deze twee olijfbomen beelden uit dat men staat voor de Heer de ganse aarde, dat men hem vertegenwoordigt. U wilt natuurlijk weten, maar wie zijn dat dan? Dat is makkelijk genoeg. Die twee olijfbomen zijn dus gewoon een beeld van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer zijn werk doet. En zijn er twee vanwege het dubbele deel. De eerste geboorterecht. Het is gewoon een profetie over onze gemeentelijke tijd. Er zit niks bijzonders aan eigenlijk. Of misschien wel, maar ik vind dat ook helemaal niet moeilijk. Dat is wat ik erin lees als ik Zacharia lees. Het probleem is echter, staat er niet eens bij, dat vers 14, het laatste vers, letterlijk, maar dan ook letterlijk, voor zover dat kan in het Grieks dan, wordt aangehaald in Openbaring 11. En daar wordt gezegd over die twee getuigen, namelijk Mozes en Elia, wordt gezegd, deze zijn de twee olijftakken, of olijfbomen, ik weet niet wat daar staat, die voor de Heer de ganse aarde staan. Maar het zijn de twee getuigen. En het enige wat ik eigenlijk wilde zeggen is, wat is dus een olijfboom? Een getuige. Maar ja, dat is per definitie een priesterlijke functie. Getuige te zijn. Dat woord dus heren te spreken enzovoorts. In feite is natuurlijk deze profetie van toepassing op onze tegenwoordige tijd en daarna ook op die twee getuigen. En het is niet buiten ons onderwerp dit overigens, die twee getuigen die de functie van de gemeente zullen voortzetten gedurende enige tijd. Dat moet wel, omdat bij de opname van de gemeente er ineens helemaal geen gelovig overblijfsel anders meer is op aarde. En we hebben net geleerd uit Romeinen hoofdstuk 11 dat er altijd een gelovig overblijfsel is. Nu, en het wordt uitgebeeld door die twee olijftakken, en als de gemeente wordt opgenomen ook, dan zijn er twee man, dat is wat je minimaal moet hebben, twee of drie getuigen. En ze worden dus ook uitgebeeld door die twee olijftakken. Dat gaat gewoon door. En als je het verhaal volgt in Openbaring 11, begrijp je ook dat die twee worden toegevoegd, of al waren toegevoegd, dat doet er nou niet toe, aan de gemeente. En onderweg kom je ze trouwens tegen in de Bijbelse geschiedenis. Hè? Want Mozes en Elia kom je natuurlijk tegen. In ieder geval op de berg der verheerlijking. Nou ja, in het Oude Testament verdwijnen ze van het toneel, levend en wel. Nee, Mozes stierf, maar die werd kennelijk opgewekt. Ze verdwijnen dus van het toneel, levend en wel. Dus je zit te wachten, komen die nog een keer? Want die zijn links door de deur afgegaan, maar je verwacht ze rechts weer op, hè? Als we het toch over choreografie hebben. En inderdaad, ze komen aan de rechterkant weer op. Eerst op de berg der verheerlijking. Dan spreken we de Heer over zijn uitgang. Uitgang uit wat? Wat dacht hij van uit Juda? Jezus uit het huis gegaan zijnde. Zat bij de zee. Wat is dat huis dan? Zijn uitgang, ja. We denken dat is een uitvaart en dus is het een begrafenis. Maar ja, dat kan al wel wezen. Maar hoe dan ook, ze spraken over zijn uitgang te Jeruzalem, staat er dan bij enzovoort. Maar ik denk dat als je daarna nog een paar keer, één of twee keer, twee mannen in witte klederen tegenkomt, zoals bij het open graf, meen ik, en in elk geval op de Olijfberg, dat net zo goed diezelfde twee mannen in witte klederen zijn. Noem eens twee mannen in witte klederen. Die ze verzoeken in het Nieuwe Testament. Mozes en Elia op de berg der verheerlijking. En dan zie je daarna weer twee man. Toch? Zij kennen gemeentelijke waarheid. Ze staan voor gemeentelijke waarheid. En ze vertegenwoordigen de hele gemeente. Dit laatste heb ik gewoon orthodox geleerd. Hè? Dat Mozes en Elia samen een uitbeelding zijn van de gemeente. Los van Openbaring 11 van alles. Ze zijn een uitbeelding van de gemeente. Want Mozes is een uitbeelding van het koningschap van Christus en daarmee van de gemeente. En Elia is een uitbeelding van het priesterschap van Christus en daarmee van de gemeente. En samen zijn zij een uitbeelding van Christus, inclusief de gemeente. En ik denk ook dat dat zo is, ja. Dat het veel verder strekt bovendien nog in de toekomst. En daarna nemen wij de draad weer op in vers 25. Het ging immers over dat de oorspronkelijke takken ze tot geloof komen, dat wil zeggen in het ongeloof niet blijven, alsnog zullen geënt worden in hun eigen olijfboom, heet dat. Vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dat is een tamelijk cryptische uitspraak, maar het zal u niet verbazen dat we ook hier verwijzing vinden naar het Oude Testament. Want in de eerste plaats, de volheid der heidenen, aan het einde van het vers, is een uitdrukking die blijkbaar ontleend is aan Genesis 48, vers 19. Dus de enige andere keer, voor zover ik heb kunnen nagaan, dat deze uitdrukking gebruikt wordt, dat is dan uiteraard in het Hebreeuws. En we zijn daar ooit al eens geweest, want Genesis 48, dat zijn die zegeningen van Jacob over zijn zonen. Een onderwerp apart eigenlijk. Maar daar lezen wij, vers 19, als zij de zonen van Jozef zegent, dan staat er over Manasse, staat er in vers 19, hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Nochtans zal zijn kleinste broeder, dat is Ephraim, groter worden dan hij. En zijn zaad, of gewoon namelijk zijn zaad, dat zou ook kunnen en mag ook, zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Maar wat vertaald is met de twee woorden volle menigte, is in het Hebreeuws één woord, gewoon volheid. Een volheid van volkeren. De meest voor de hand liggende, de meest oppervlakkige interpretatie van de uitdrukking is gewoon deze, dat Manasse zal worden tot één volk, maar Ephraim zal worden tot een hele groep van verschillende volkeren die samen dan toch een eenheid vormen en die geacht worden te gaan onder de naam Ephraim. En of we weten helemaal niet wat het betekent, of Manasse is de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Dat is weliswaar 52 staten officieel, maar niettemin, het is toch heus één land met één regering en wat het maar was. En Ephraim staat voor Brittannië. Iemand zei, oh, dat klopt dus van geen kanten, want Amerika is veel groter dan Engeland. En dus is het niet waar wat jullie leren. Ja. Maar ja, wat ben je dan aan het bestuderen? Weet je hoe groot het Britse gemeenebest is? Weet je hoeveel landen er zijn waar de beeltenis van koningin Elisabeth op de biljetjes staat? Weet je van hoeveel landen en welke dat dan nog zijn ook nog, waarvan zij officieel de koningin is? Ik weet wel officieel, ik bedoel, daar is in de praktijk niet zoveel meer van over. Ik had een lijstje moeten maken, maar dat doe ik dan allemaal niet. En het is zoveel werk. En zoek het dan zelf eens uit. Het Britse gemeenebest. Daar hoort in ieder geval nog bij Canada en Australië. Nieuw-Zeeland weet ik niet zeker meer. Sinds enige decennia Zuid-Afrika ook niet meer, maar goed. Maar dan nog, je zou het eens moeten rekenen in wat geweest is, wat het vandaag is, het keldert. Maar neem het eens uit de tijden van de Great British Empire. Neem het dan maar 100 jaar geleden of zoiets en tel het eens uit. Dan is Amerika helemaal niks. Trouwens, 100 jaar geleden was Amerika sowieso niet veel bijzonders. De grote macht van Amerika is pas van de laatste eeuw.
Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Jamaica, Barbados, Bahamas, Grenada, Papua-Nieuw-Guinea, Salomonseilanden, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Antigua en Barbuda, Belize, Saint Kitts en Nevis. Ze is de vierde monarch van de Winterdienst.
Rotterdam plaat dus niet. Ik bedoel, er zijn een paar kleine eilandjes bij, dat is zo. Maar als je alleen al de grote rekent. En landen als India horen daar ook ooit bij. Nou jongens, dat zijn mijn landen, Amerika echt niks bij hoor. Het klopt dus, een volle menigte, een volheid, een hele groep van volkeren allemaal onder één staatshoofd. En dat is de Bijbelse manier van rekenen, via staatshoofd. Of wij daar nog macht aan toekennen of niet in de praktijk, dat is weer een ander verhaal. Maar het is de Bijbelse methode van rekenen in elk geval. Efraïm is dus veel groter geworden. En het heet de volle menigte. Maar ik zei al, dit is de, laten we zeggen, oppervlakkige interpretatie. De aardse, de horizontale. Want waar het natuurlijk uiteindelijk om draait, is om de uitwerking van het eerstgeboorterecht van Efraïm zodanig dat daar de gemeente uit voort zou moeten komen. Want dat is de vrucht van dat eerstgeboorterecht. Het doet me denken trouwens, ik heb één of twee regels overgeslagen daar straks in Hosea. Die leg ik er dan nu alsnog even naast. Ik sprong meteen naar het laatste vers en dat had ik beter niet kunnen doen. Want in Hosea 14 staat in vers 9, dat is het ene laatste vers dus. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Lijkt op die verse in Jeremia over Efraïm, uit Jeremia 31. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Uw vrucht, de vrucht van Efraïm, is uit de Heere gevonden. Dat wil zeggen, er is, wordt vastgesteld dat de vrucht van Efraïm voortkomt uit de Heer. De Brits-Israël-beweging leert dat die vrucht in de praktijk, niet omdat ze dit vers gebruiken, maar ik zeg het nu met eigen woorden, maar die leren in de praktijk dat de zegeningen aan Efraïm vervuld zijn geworden in de groei en totstandkoming van de Great British Empire. Het probleem daarvan is dat dat allang niet meer bestaat. En dus is die leer in discrediet geraakt, uiteraard. En het was ook een erg horizontale leer. Dat is ook wat ik er tegen heb. Maar in werkelijkheid, de vrucht uit Efraïm is niet dat Great British Empire. Dat is maar niet de volheid der volken uit Efraïm. Het is de gemeente uiteraard, de volheid daaruit. En hier heet het de vrucht uit Efraïm. En we hebben het toch over eerst geboorterecht en over eerste vruchten. Die vrucht komt voort uit Efraïm. Efraïm beschouwd als vrouw, waarom ook niet? Dat gebeurt in vele Bijbelboeken, waaronder Hosea. Maar die vrucht die eruit voortkomt, is van de Heer zelf die dat verwekt heeft. Leg daarnaast de uitspraak aan Jozef over Maria. Wat in Maria verwekt is, is uit de Heilige Geest, staat daar. En die rijmt volkomen op deze uitspraak en het gaat over precies hetzelfde. Eigenlijk, hè? Niet over het voortbrengen van de Messias, maar over het voortbrengen van de gemeente als zodanig. En dat de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd een symbool is voor de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Ik hoop dat u dat weet, maar herken het nou eens gewoon in wat hier staat. En wat betekent het anders? Er komt nog wat anders bij, want ik ga snel weer terug naar Romeinen 11... De volheid der heidenen, de term, ik heb hem nu verklaard vanuit Genesis 48. En zeg, de volheid der heidenen zou de vrucht zijn van of zou voortkomen uit Efraïm. Je kunt de term ook verklaren vanuit de context hier in Romeinen 11. Het is niet moeilijk, want de term volheid was al gevallen in vers 12. Sprekend over de Joden, indien hun volheid de rijkdom is der wereld. En de volheid, hun volheid, is dus in de praktijk hun bekering. Dat wil zeggen, wanneer zij tot geloof komen. Hun volheid. Of het is de aanduiding van degene uit hen die tot geloof komen. Hun volheid. En dan heb je dus in vers 12 van Romeinen 11 de volheid uit Juda. Tegenover vers 25, de volheid der heidenen. En u weet, de zaligheid ging van Juda weg en ging naar de heidenen die hen tot jaloersheid zouden verwekken. En wat het maar was. Dus dan begrijp je wat volheid der heidenen is. Het is in de praktijk dus de volheid uit Efraïm. En nog meer in het bijzonder, het zijn specifiek de gelovigen daaruit. En het is dus gewoon de gemeente, de voltallige gemeente. uit allerlei volken. En dus ook een volheid der volken. Nee, het is niet de volheid van de tijden der heidenen, of niet de tijden der heidenen. Zo wordt hij dikwijls gelezen, oppervlakkig. Het is de gemeente. En daarna is de vraag, en waar gaat hij in? Want er staat, zal ingegaan zijn. In de Statenvertaling althans. En dat is wat er in het Grieks ook staat. Waar gaat hij in? Nou ja, dat weten wij toch. Dat is onze zalige hoop en zo. De hemel in. En daarmee kom je in de eschatologie. Namelijk, wanneer zal Israël behouden worden? Wanneer zal die gedeeltelijke verharding van Israël verdwijnen? Tot wanneer zal dat zijn? Nou ja, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. In de praktijk dus totdat de gemeente zal zijn opgenomen. Maar als de gemeente wordt opgenomen, betekent dat, ongeacht hoeveel dat er zijn, dat vanaf dat moment de 10 stammen dus in ongeloof zijn. En niet alleen de 10 stammen, alle volkeren der aarde zijn dan in ongeloof, want alle gelovigen zijn weg. Dat is dus wanneer ze afgesneden worden. Je mag hem wat mij betreft ook andersom nemen, op zijn minst overwegen. Tegen de tijd dat zij in het geloof niet meer blijven, zal dus de volheid der heidenen ingaan. Maar andersom kan het zo goed, dat maakt verder niks uit. En ik beschouw het feit dat zij in het geloof niet blijven in onze dagen als een teken van de komende opname van de gemeente en daarmee de wederkomst van Christus, het herstel van het Joodse volk en dus het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Dat is de connectie, maar de apostel wil daar kennelijk niet op ingaan hier. En vandaar dat je wat vage termen krijgt. Hij volgt een andere lijn. Die volgen wij nu ook, hè. Het is een gedeeltelijke verhouding van Israël. Misschien moet ik daar ook wat van zeggen. Gedeeltelijke verhouding, ja, dat zal duidelijk zijn. Een deel is niet verhard en een deel wel. Maar als je de zwart-witte lijn neemt uit het voorgaande deel van deze hoofdstukken, dan moet je zeggen dus dat het Joodse deel verhard is en het deel van Efraïm niet. Als volk althans officieel niet. Daarna kun je nog altijd proberen dat te bestrijden door aandacht te vragen voor het vele ongeloof onder de 10 stammen. Ja, alles tot je dienst, dat is er ook altijd geweest, maar het gaat om de verhouding tussen die beiden. En in het bijzonder gaat het om het regeringsniveau. Dat is wat de norm is, hè. Dat was het voor de Joden. Het gaat er niet om hoeveel Joden tot geloof kwamen, het gaat erom of de regering die het volk vertegenwoordigde tot geloof kwam of niet. En voor de 10 stammen geldt hetzelfde. Wanneer ze in het geloof niet blijven, moet betrekking hebben op de koningshuizen. En in het bijzonder het Britse dus. Maar als die volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en als dus de verharding, gedeeltelijke verharding over Israël verdwenen is, maar u wordt geacht te begrijpen dat het niet echt van de ene op de andere dag gebeurt, dat die verharding weg is. Die verharding is ook niet van de ene dag op de andere ontstaan. Dus dat neemt tijd. Maar het leidt ertoe dat geheel Israël zal zalig worden. Vers 26. En daarmee zijn we hopelijk op bekend terrein. Want wat de Bijbel leert is dat in de toekomst Israël, alle stammen, tot geloof zal komen. Dat de twee huizen weer één huis zullen worden, om zo te zeggen. Dat gaat allemaal gebeuren in de toekomst. En als het dan heet geheel Israël, komt dat doordat de ongelovigen uit Israël gedood zijn geworden, geoordeeld zijn geworden, weggedaan zijn geworden. Dat geldt trouwens voor alle andere volken ook. Maar goed, dat zie je niet aan de orde. Het gaat over Israël, hè, deze hoofdstukken. En dat heet heel Israël. Want het idee dat elke Israëliet zal zalig worden, dan wel elke Jood, is absurd. Ik beschouw het als absurd. Ik vind het moeilijk om dat soort dingen serieus te bespreken. Dan moet je teksten gaan zoeken waar staat dat de Heer zal oordelen, zal wegdoen, dat ze niet meer zullen zijn. En ja, hoor eens, dat ga ik niet doen. Dat vind ik kinderachtig om dat te gaan doen. Dan lees je zelf je Bijbel maar. Ook niet alle Israëlieten zijn in Canaan aangekomen, zeg ik dan maar. Het was aan Israël beloofd en heel Israël is in Canaan aangekomen. Maar niet alle Israëlieten. En datzelfde geldt voor de mensheid als zodanig. Goed, maar dat is een algemeen onderwerp waar ik verder dan niet op inga. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is een verbond van mij als ik een zonde zal wegnemen. Die uitdrukkingen beschouw ik allemaal als bekend. Dat nieuwe verbond zal een keer gevestigd worden aan Israël als volk officieel. En daarna zijn we terug bij vandaag. Namelijk, zo zijn zij, dat is tegenwoordige tijd. Hè? De voorgaande vers was even toekomst. In verband met heeft God zijn volk verstoten. Nee, nooit. En dat hebben we ook gelezen in het Oude Testament. Israël zou altijd Gods volk zijn, immers. En nu, de tegenwoordige situatie, vers 28. Zo zijn zij, weliswaar, vijanden aangaande het evangelie. Om uwentwil, en om uwentwil betekent blijkbaar, zij zijn vijanden, maar wij worden daardoor gezegend. Want door hun val is de zaligheid bij ons terechtgekomen. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, ook van Gods wegen, om der vaderen wil. Prachtige uitdrukking erbij die nog eens bevestigt dat al die beloften die aan Israël gedaan zijn, gebaseerd zijn op de beloften aan de aartsvaders. En voor zover die beloften voorwaardelijk waren, werden die beloften pas gegeven nadat aan de voorwaarden voldaan was. We hebben dat gelezen allemaal. Hè? Om Abraham doet de Heer wat. En wat het koningshuis betreft, vanwege mijn knecht David. En hier staat gewoon om der vaderen wil. Daarom heet God de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ja. Zij zijn dus beminden, ook wat ons betreft, uiteraard. Zij gedragen zich vijandelijk. En als het goed is, gedragen wij ons vriendelijk. Dat christenen het in de schoenen geschoven krijgen dat ze jodenhaat hebben uitgevonden, dat slik ik niet. Sowieso niet. En dat christenen joden gehaat hebben, ja, uiteraard. Christenen hebben de meest gekke dingen gedaan, joden ook trouwens. Maar naar bijbelse maatstaven, het is andersom. Aan de ene kant omdat je kunt betwijfelen of diegenen die de Joden dan haten, of dat wel christenen waren, dat kunnen ze wel zeggen. En misschien waren ze van de Rooms-Katholieke Kerk, maar daarom ben je nog geen christen. Dat denken alle heidenen en alle Joden denken dat ook, maar daarom is dat nog niet zo. En andersom, de Bijbel leert dat christenhaat, christenvervolging, zijn oorsprong vindt in het Jodendom. En dat leert ons ook de Bijbelse geschiedenis. En wat betreft Jodenhaat als zodanig, ja, die bestond al ver voor het christendom. In ieder geval in het boek Esther, daar kom je het eigenlijk voor het eerst tegen. Het hele begrip Jood kom je daar eigenlijk pas voor het eerst tegen, als het er nou helemaal over gaat, het woord zelf. Maar goed, het doet er nou verder ook niet zoveel toe. En dat dat bestaat is omdat de duivel natuurlijk een gloeiende hekel heeft aan het volk van God. En daar gaan de Joden voor door, dus die moeten dat ontgelden. En de Heer is niet aan hun kant. Niet werkelijk, hebben we net ook gelezen uit Jeremia. Dus ja, ze hebben het slecht. Nee, niet dat ik daar een voorstander van ben. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Hè? Ik heb daar verder helemaal niks aan toe te voegen. Hè? Zij zijn vijanden aangaande het evangelie. Ze zijn beminden onder vaderen wil. Want de genade geeft en de roeping God zijn onberouwelijk. Dus nog toelichting op heeft God zijn volk verstoten. Nee. Want dat is nu helemaal zo geregeld. Die beloften zijn gedaan en dat blijft onberouwelijk. Inclusief Juda. Dus Juda komt in de toekomst alsnog tot geloof. En dan komt er nog een band, zodat vers 30 ook aansluit bij vers 28. Want gelijkerwijs ook gij lieden, heidenen, dan wel Efraïm eventueel. Gelijkerwijs ook gij lieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt. Gelijk gij lieden eerst Lo-Ami waard. De toepassing op Efraïm ligt echt meer voor de hand dan op heidenen in het algemeen. Gelijkerwijs ook gij lieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt. Maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze, van de Joden, hun val tot rijkdom der heiden, zaligheid der wereld, kortom vijanden, maar om uwentwil enzovoorts. Hè? Vers 30. Gelijkerwijs, gij die de eertijd scholden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze, alzo zijn ook deze, de Joden, nu ongehoorzaam. Ze bevinden zich in de positie waarin de 10 stammen zich vroeger bevonden. Opdat ook zij, net als wij nu al, opdat ook zij barmhartigheid zouden verkrijgen, maar niet door ons ongeloof, maar door onze barmhartigheid. Tegenovergestelde. Let op overeenkomsten en tegenstellingen. Paulus is daar een meester in. In vergelijkingen, in beelden enzovoort, die soms omkeren. Sommige mensen struikelen daarover, die moeten gewoon meer oefenen. En anders het uittekenen. Dat kan het ook niet helpen. Maar wat staat er dus in vers 31? Er staat in vers 31 dat als het Joodse volk tot bekering zal komen, gebeurt dat door de gemeente. Of iets platter, gebeurt het door Efraïm. Want zoals Efraïm de 10 stammen de zaligheid hebben ontvangen door het ongeloof notabene van het Joodse volk, zo zullen de Joden de zaligheid ontvangen door het geloof van Efraïm. Maar ja, die blijft in zijn geloof niet, maar het gaat om de vruchten van. Door de gemeente namelijk. En in de eerste plaats is het niks bijzonders, omdat Paulus daar al op zin speelde toen hij zei dat hij graag de Joden tot jaloersheid wilde verwekken en enige uit hen behouden zou. Met andere woorden, de functie van de gemeente is in ieder geval zo kort mogelijk de prediking van het evangelie. En als je dan nog vraagt aan wie, dan is het antwoord eerst de Jood. Daar hebben we het van gekregen, dus dan moet het eerst weer naar terug. Bovendien, als er een volk ongelovig is, dan is het het Joodse volk, omdat het woord maar al te goed geacht wordt te kennen. En dat heeft het juist afgewezen. Mijn vader zei dat ook. Die zei gewoon, als er één volk ongelovig is, is het het Joodse volk. En hij richt de stichting Israël en de Bijbel op, zal ik maar zeggen. Dat is wat kort verteld, maar het is wel zo. Zo is dat gegaan. Daarna zult u zeggen, maar de gemeente wordt straks opgenomen en dan is het Joodse volk nog niet tot geloof gekomen. En voor zover ze tot geloof gekomen waren, behoren ze tot de gemeente, zijn ze mee opgenomen, dus het schiet niet op. Vandaar dat de 70ste week niet kan aanbreken voordat de gemeente is weggenomen. Want je kan niet in werk voor het Joodse volk doen, zolang de gemeente nog het onderwerp is van Gods werk. En anders gooi je de dingen wel erg door elkaar. Kan namelijk niet, hè. Maar dat was even op een zijlijn, had ik feitelijk niet moeten zeggen. Wat ik moet zeggen is dit, dat dus logischerwijze de gemeente instrumentaal zal zijn voor de prediking van het evangelie aan het Joodse volk, met name in de 70ste week van Daniël. En ook daarna, want dan heb je daarna, na de 70ste week, nog de andere stammen van Israël alsnog, die wij goed kennen, omdat we er vanaf stammen naar de mens. Nee, vanuit onze hemelse positie. Als volk van eerstelingen, eerstgeborenen, raad van oudsten van Israël. Het woord wordt toch bediend, besteld door engelen, dat weet u toch. En wij zullen toch de engelen gelijk zijn, daar is toch niks moeilijks aan. Ja, het is ook een onderwerp in zichzelf. Het toekomstige werk van de gemeente, na de opname van de gemeente. Nou, dit is dit, in de eerste plaats. En op iets lager niveau, op aards niveau, is het simpelweg zo dat de Bijbel leert dat na de opname van de gemeente, in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, die twee getuigen in Jeruzalem en dus in Judea het evangelie zullen prediken als getuigen de twee olijfbomen. En het zal duidelijk zijn dat die het werk van de gemeente hier op aarde dus voortzetten, met als resultaat dat mensen tot geloof komen en dan kunnen zij weer weg. Te brengen, alleen die verbinding. Zoals de hele gemeente de verbinding legt tussen de dagen van de Heer Jezus en dus de dagen van het ongeloof van het Joodse volk en de bekering van het Joodse volk in de toekomst. Het is gewoon hetzelfde. En over die twee aspecten spreekt die ene profetie uit Zacharia. Zodat de twee olijfbomen is enerzijds de gemeente, anderzijds zijn het die twee getuigen na de opname van de gemeente. Maar de twee getuigen worden ook opgenomen in de wolk. Dus dan weet je hoe het zit, hè. Die horen tot de gemeente dan. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn, maar niet allemaal tegelijk. Het gaat eerst naar de 10 en daarna gaat het alsnog naar de 2. En als het naar de 2 gaat, dan betekent het ook de openbaring van het koninkrijk van Christus, die immers uit Juda is. Nou, ik denk dat we het daar vanavond bij moeten laten. Ja, we zijn nu dus aan vers 33 tot en met 36, die lofzang aan het eind van Romeinen 11. En ik heb er al op gewezen, die komt dus overeen met de lofzang min of meer aan het eind van Hosea. Waar we als vanzelf in terecht kwamen. Als het dan gaat over de wegen des Heren die onnaspeurlijk of ondoorgrondelijk zijn. Dat wil zeggen, wegen die wij niet kunnen ontdekken, maar alleen kunnen kennen als God die openbaart. Ja, dan zijn we juist en vooral bij dit onderwerp. Dat wil zeggen, Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Een bedeling. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij vanavond weer uw woord mochten openen en schrift met schrift mochten vergelijken. En ook wij krijgen bewondering voor die diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Maar we danken u, Vader, dat wat wij niet konden naspeuren, dat u het ons geopenbaard hebt in uw woord. En dat wij inderdaad schrift met schrift mogen en zouden vergelijken. Uw woord onderzoeken, opdat we zouden komen tot kennis van uzelf en daarmee van uw wonderbare wegen, ook in onze tegenwoordige tijd. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En daarmee ons geloof mogen opbouwen. En onze hoop en verwachting mogen stellen op u voor vandaag, maar ook voor morgen. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar de uiteindelijke vervulling van al deze dingen. Wanneer eenmaal uw heerlijkheid zal geopenbaard worden in deze wereld. En in de eerste plaats aan deze geslachten van Israël. Daarom danken we u voor deze avond en bevelen ons bij u aan en vragen u, Vader, wees u ons nabij. Plant u uw woord in onze harten en verheerlijk uw naam in ons op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.